Vandaag lezen wij uit Jeremia 2, vers 1 tot en met 3. En Matthäus 9, vers 14 tot en met 17. Dit doe ik uit de Bijbel in gewone taal. Toen zei de Heer tegen Jeremia dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Hier volgen de woorden die Jeremia moest zeggen tegen de inwoners van Jeruzalem. Luister, volk van Israël. Dit zegt de Heer tegen jullie. Vroeger waren jullie mij trouw. Toen hielden jullie van mij, zoals een bruid houdt van haar man. Jullie gingen met mij mee door de woestijn, dat land waar niets wil groeien. Dat ben ik niet vergeten. Volk van Israël, jullie zijn van mij. Jullie zijn mijn liefste bezit. Iedereen die jullie kwaad doet, is schuldig en wordt zwaar gestraft. Verder lezen wij uit Matthäus 9, vers 14 tot en met 17. De leerlingen van Johannes de Doper kwamen bij Jezus. Ze zeiden tegen hem, we hebben speciale dagen om God te eren. Op die dagen vasten we. De Farizeeën doen dat ook. Waarom doen uw leerlingen dat niet? Jezus antwoordde, mijn leerlingen lijken op de gasten op een bruiloft. Op een bruiloft zijn de gasten vrolijk, zolang de bruidegom bij hen is. Mijn leerlingen zijn ook vrolijk, zolang ik bij hen ben. Maar er komt een tijd dat ik niet meer bij hen ben. Dan zullen mijn leerlingen op sommige dagen vasten. Jezus zei ook, een oude jas met een scheur in moet je niet herstellen met een nieuwe lap stof. Want als de nieuwe lap stof gaat krimpen, scheurt je jas nog verder kapot. Een jonge wijn moet je niet bewaren in oude wijnzakken. Want oude wijnzakken scheuren open door de nieuwe wijn. Dan zijn je wijnzakken kapot en stroomt de wijn weg. Je moet jonge wijn bewaren in nieuwe wijnzakken. Dan blijven de wijnzakken en de wijn goed. Verder zingen we Herstel mijn eerste liefde.
De eerste stap de woestijn in. Die begint bij een bruiloftsfeest. En ik moet meteen terugdenken aan een bruiloftsfeest ergens in Drenthe. Die dag was een jongstel getrouwd en 's avonds hadden wij op Schoonhoven, dat zegt jullie waarschijnlijk niets, op Schoonhoven hadden wij een feest. En de muziek daar die was dermate hard qua volume en ook niet naar de smaak van de ouden, dat je ogenblikkelijk een scheiding zag tussen ouderen en jongeren. De jongeren vonden het geweldig, maar de ouderen die vonden het maar niks. En dat op een bruiloftsfeest, dat is lastig. Maar jongeren, lieve mensen, en jongeren hier in de kerk thuis, jongeren kun je niet containen. Je kunt jongeren niet in een containertje zetten en zeggen, daar blijf je maar in zitten. Dit is jouw maat, daar pas jij in en dat moet je dan maar doen. En als je iets hebt geleerd van het afgelopen jaar, schoolgang, sociale contacten, sportclubs, uitgaan, vul al die dingen maar in. Misschien raken wij nu wel een hele generatie, tenminste een jaar lang kwijt. Een jaar lang waarin geen verkeringen zijn begonnen. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou dus betekenen dat we een jaar lang onze jongeren hebben opgesloten. En er wordt natuurlijk heel veel over gezegd op dit moment. Hè, de sociale schade van corona. Of van de lockdown moet ik dan zeggen. En waarom doen we dat? Omdat we de ouderen en de zwakkeren moeten beschermen. Want jij gaat ook naar je opa en oma en dus... Maar jongeren kun je niet containen. Jongeren kun je niet vastzetten in een hokje. Dat gaat gewoon domweg niet. En dan wordt wel gezegd van ja, maar in de Tweede Wereldoorlog of bijvoorbeeld in de vorige crisis, hè, toen konden we als jongeren ook helemaal niks. Dat is absoluut, hebben jongeren van tegenwoordig geen boodschap aan. Nee, ze willen best wel de Tweede Wereldoorlog herdenken. En op de Dam een gedicht uitspreken en ook meeleven met het verdriet van de ouden. Maar dat ouden toen niks mochten is nu geen reden om jongeren ook niks te laten doen. En daarover gaat het in de schriftlezing van vandaag. Je zult misschien denken van hoe komt die daar nou bij? Nou, sta mij toe, ook als je het me niet toestaat, doe ik het toch, dat ik het uitleg. Jeremia... Die schrijft aan het volk Israël dat God ontzettend verlangt naar de jeugdige liefde tussen God en Israël. Maar even pakken, een liefdesrelatie tussen God en zijn volk. Ik kwam, ik denk 2 jaar geleden, kwam ik een foto tegen. Bijna van de dag dat ik verliefd werd op Ria. En die foto die zit meteen altijd op mijn bureaublad, in mijn iPad, in mijn iPhone. Want dat was mijn eerste liefde voor Ria. En als je die foto ziet, ja, dan word je stapel. Ja, niet allemaal kijken, want dan word je allemaal stapel verliefd op Ria. Dat moet je niet doen, maar ik wel. Eerste liefde, wat is dat? Wat is dat? Ja, wat is dat? Je haar geurde naar krenten. Is er niet meer. Ja? Je was nog strak in je lichaam en nog geen rimpels van levenservaring. Alles was nog nieuw en bruisend en mooi en prachtig. En naar die tijd verlang ik ontzettend terug, laat God zijn profeet tegen Israël zeggen. God ziet zichzelf als de jongen of het meisje, dat weet ik niet, wordt er niet bij gezegd, dat in eerste liefde ontbrand voor dat jonge volk Israël. En toen ik je meenam naar de woestijn. En dan moet je je voorstellen, de woestijn klinkt in onze oren altijd heel erg zanderig en droog. En er is geen leven mogelijk en dat soort dingen. Voor God niet. Voor God was de woestijn iets anders. De woestijn was de plek van de eerste liefde. De woestijn was de plek waar jij nog mooi was. Maar wat had je nodig toen je pas verkering had? Je had niet eens een brommer waarschijnlijk om haar thuis te brengen, of wel? Je had wel een brommer. Oh, die had ik niet, ik moest op de fiets. Ja. Een Thomas. Oh, dat was, ja, Ria had ook een Thomas. Ja, ja. Maar voor de rest, toen jullie pas trouwden, en ik kijk ook de anderen aan hier, toen je pas trouwde, wat had je? Je had ja, misschien wat tweedehands meubeltjes en je had ergens een bed vandaan geritseld. En nou, sommigen, hadden jullie wel een eigen woning al of niet? Nee, zie je wel? Nou, jongeren, was toen ook geen woning. Hè? Was je nou blij met elkaar? Ik kijk alle getrouwden en ze zeggen allemaal ja. Ja, ze zeggen allemaal ja. Ja. Tuurlijk was je blij met elkaar. Je had niks. Wij zaten op de oude meubeltjes van Ria's oma. En wij hadden een kleine studietoelage. En een studentensalaris van Ria. En daar doe je het mee. Ik verbaas me nog dat we ons toen zo rijk voelden. Want het was geloof ik nog een fractie van wat we nu verbruiken bijna. Daar verlangt God naar. Naar die tijd dat ik met jou op een woestijnberg zat. Midden in de woestijn en genoot van de ondergaande zon. En we genoeg hadden aan wat manna uit de hemel en wat kwakkels die ik je gaf. Daar, die plek, daar verlang ik naar terug. En het gekke is dat op de een of andere manier dat vasten waar Jezus het over heeft, over die tijd gaat. Je had toen niets nodig. Als je toen moest vasten in de zin van, je moet iets laten. Want vasten betekent bijvoorbeeld ook, ik drink 40 dagen niet, of ik kijk 40 dagen geen tv, of 40 dagen geen smartphone, of 40 dagen dit niet, of 40 dagen dat niet. Lieve mensen, toen wij begonnen in onze liefde, zegt God tegen zijn volk Israël, was dat er allemaal niet. Dus je kon helemaal niks nalaten. Je at je manna overdag, je at je kwakkel in de avond en dat was het. En wij zaten te genieten van de ondergaande zon. Wat verlang ik terug, laat God tegen Jeruzalem zeggen, naar die dagen. En waarom zegt God dat? Omdat in de tijd van Jeremia het volk Israël wel heel veel dingen bij elkaar had verzameld die de liefde overdekten. Ze hadden landerijen, ze hadden bedrijven, ze hadden goede huizen, ze hadden alle welvaart die ze nodig hadden, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk dankten ze God ervoor. Ze dankten God voor de prachtige huizen, ze dankten God voor de welvaart, ze dankten God voor van alles. Maar de liefde was verdwenen. Ze waren bezig met van alles en nog wat, behalve met die eerste liefde voor God. Die verliefdheid op de God die je bevrijdt. Dat was verdwenen. En wat deed men daarover? Men zei van, nou weet je wat, dan ga je 40 dagen ga je vasten. 40 dagen lang eet je weer wat de woestijn opleverde. Woon je weer in de huizen van de woestijn, de loofhutten en dergelijke. Ga je dat weer doen. En dan in zo'n vaste tijd om terug te denken aan je eerste liefde. Hè? Dat was dan de lol. Dus jullie gaan nog even 40 dagen bij iemand anders inwonen om weer te bedenken hoe goed het is om een eigen huis te hebben. Zoiets moet je dan voorstellen, ja? In die 40 dagen komen opeens... Ja, jij zit te grinniken van, dat gaat mooi niet aan beginnen. Oh ja, ze hebben nog een caravan. Hier, er wordt voor je meegedacht. Ja, ze hebben nog een caravan. Oké, maar in die vastentijd komen de discipelen van Johannes en van de Farizeeën, die komen bij Jezus en die zeggen, waarom vasten jouw discipelen niet? Maar even voorstellen, ze vragen dus eigenlijk aan de onderkant van de rekensom, verlang jij niet terug naar die eerste dagen met God? Verlang jij niet terug naar de liefde van de woestijn? Toen alles nog prachtig was en je huid nog strak en, nou, wat zei ik net, de rimpels van het levenservaring er nog niet waren. Verlang jij niet? Leef jij zomaar door met alles wat je hebt vergaard? Dat is de ondertoon van de vraag, waarom vasten jouw discipelen niet? En Jezus die zegt dan, ja maar lieverds, als de bruidegom er is, kunnen de gasten niet vasten. Dat is toch logisch? Waar wordt je liefde nou meer gevierd? Als het goed is, hè? Ik heb ook één keer meegemaakt dat iemand op zijn huwelijksdag de scheiding aanvroeg. Eén keer. Ik zal niet vertellen wat er aan de hand was, maar één keer heb ik dat van een afstandje meegemaakt. Maar op een huwelijksdag vier je alles wat er in je liefde zit. Met al je vrienden en je familie en alles wat er ook maar... Dus op die huwelijksdag is juist datgene waarom je zou vasten, is allemaal aanwezig. Je maakt je geen zorgen over morgen. Je belooft elkaar trouw voor God en voor de overheid. Hè, totdat de dood ons scheidt. En zelfs heeft iemand gekend tot ver daarna. Alles is goed, alles is prachtig en iedereen is mooi. Dus je kunt helemaal niet vasten. Want waarom zou je op dat moment door vasten terugdenken aan een andere tijd? Dat is toch onzin? Als de bruidegom er is, dan is het huwelijksfeest. Dan is juist het toppunt van feestvieren. Dan moet het bruisen van leven, dan moet het doorgaan. Dus waarom vasten jouw discipelen niet? Ja nee, wacht. Dit is de woestijntijd. Hier zijn wij aan elkaar gegeven. Hier hou ik van mijn heiland. Hier houdt mijn heiland van mij. Er is niks anders meer. En dat is dan het aparte. Dat bruisende leven. Dat uitbundige vieren. Ook al vonden de jongeren alleen de muziek maar mooi en de ouderen niet. Gingen de ouderen, gelukkig het was in de zomer, die konden buiten op het terrasje zitten. En de jongeren vierden binnen het feest. Geweldig. Maar dat kun je ook niet containen. Je kunt die liefde niet containen, dat gaat niet. En de jongeren van tegenwoordig, die komen daarachter. Ik wil niet zeggen dat de ouderen er niet achter komen. Maar het is bij ons wat minder bruisend geworden. Naarmate Jezus die zegt in een andere evangelie, van jonge wijn, hè, geweldig, prachtig. Maar wie de oude wijn kent, zegt deze is voortreffelijk. Dat is een heel mooi zinnetje van Jezus. Met andere woorden, schroom je niet als je oud bent en alles geleerd hebt van de liefde. En zegt dit, deze rijpe wijn is toch wel heerlijk. Maar die is een stuk rustiger. Die bruist niet meer, die doet van alles niet meer. Maar het is een liefde in rust geworden. Hele mooie liefde is dat. Maar jongeren niet. Dus jullie, jongeren, je bruist nog aan alle kanten. En hoe kom je aan een partner als je om 9 uur 's avonds thuis moet zijn en geen feesten meer mag vieren, dat je niet meer naar een kerk of naar een festival, mag allemaal niet meer. Hoe kom je aan een partner? Hoe kun je dat wat binnenin je bruist? En wij ouderen vinden dat ook hartstikke moeilijk. Want je zult maar met 2, 3 kinderen thuis aan de keukentafel, je moet je eigen werk doen. Je man heeft nog zijn eigen werk en dan nog 3 kinderen die school moeten doen. Je wordt er toch hartstikke knettergek van. En als ouders denk je dan, maar kunnen jullie niet ergens anders gaan zitten? Ja? Ga dan maar naar buiten, dan maar naar 9 uur. Maar ik ben het nu zat, al dat gedoe hier in huis. Hele gezinnen komen onder spanning te staan. Waarom? Omdat dat bruisende leven, dat is niet te containen. Dat kun je gewoon niet binnenhouden. En dan kun je 100 keer zeggen, ja, maar buiten zijn de boa's. Nee, ik zal niet zeggen wat een jongere deze. Deze week begon met een F en dat eindigde met de boa's. Ik zal het niet zeggen. Maar je kunt het niet containen. En dat is ook wat Jezus zegt. jonge wijn in oude zakken, dat gaat niet. En dat beeld is ja, voor ons een beetje raar, maar vroeger bewaarden ze wijn in leren zakken. En naarmate die wijn ouder werd, dus als je moest jonge, nieuwe leren zakken hebben, want dat rekt mee, alle kanten. Dus die jonge wijn die gaat bruisen en bruisen, maar die zakken die rekken mee. En naarmate die wijn ouder wordt, hè, dus ook door het poreuze van die zakken, dan gaat weer het een en ander uit. Dat wordt hele goede, belegen wijn, maar dan die zak die wordt dan ook oud aan de buitenkant. Als je daar weer nieuwe wijn in stopt, dan boem, dan gaat die zak kapot. Dat moet je niet doen. Dus jonge wijn in oude zakken, dat moet je niet doen. Maar dat zie je nu toch in de coronatijd, in de lockdown zie je dat toch ook. Je moet jongeren niet vastzetten in de regels van de ouderen. Dat moet je niet doen. En wij ouderen weten absoluut niet hoe we daarmee om moeten gaan. We weten niet wat we wel of niet moeten doen. En eerlijk gezegd, wij denken ook met z'n allen, is de sociale schade van het containen van jongeren niet veel groter dan dat zou zijn geweest als we de besmetting wat meer hadden toegelaten. We weten het niet. Ik weet het ook niet. Maar een raar begin van een 40-dagen tijd. Ja, maar Jezus weet wat je doormaakt. Jezus kijkt je aan en zegt, we kunnen je niet containen. En Jezus zegt er meteen bij, en dat wil ik ook helemaal niet. Want zolang ik bij je ben, zolang ik van je kan houden, zolang we samen op kunnen trekken, zolang de bruidegom in je hart is, moet het bruisen. En moet je ook niet in de oude vormen gaan zitten. Dat is bij de kerk precies hetzelfde. De kerk is ook een hele oude vorm. Wat wij hier doen, dat is al honderden jaren oud. Daar passen ook heel veel jongeren niet in. Dat bruist aan alle kanten, dat kun je niet zomaar. En Jezus zegt tegen jou, nee, dat is zo. Zolang de bruidegom bij je is, zolang je hart uitgaat naar liefde, zolang je verlangt naar de liefde van de ander, de omarming, daar heb je verder niets voor nodig. Hooguit een bankje op een heuvel, ergens in de woestijn. Dan is het oké. En de rest van de zorgen, dat komt later wel. God zegt tegen je, ik verlang ontzettend naar die omarming. De omarming van mijn liefde voor jou. De omarming van jouw liefde voor mij. Alsof God als jonge man tegen je zegt, komen wat komen gaat. Maar ik beloof je trouw tot voorbij de dood. Ga met mij mee de woestijn in. Want ik verlang naar de plek waar jij van mij bent. En ik alleen van jou. Amen. Ik moet even wachten op het Kahoot-team, maar dat brengt mij meteen in de gelegenheid om je nog een stukje over diezelfde tekst te vertellen, namelijk, want dat heb ik in de preek niet gedaan, bewust, want dat wilde ik nu doen, over die lap en dat kledingstuk. Ja? Ja, dat willen ze hier graag horen. Nou, een oud kledingstuk, dat is al heel vaak gewassen en dat is al wat gekrompen en gezet, maar als daar een scheur in komt, dan is dat heel moeilijk te repareren. Want als je het gewoon gaat dichtnaaien, dan is die stof eromheen ook weer wat slecht en zo. Dus wat doe je dan? Je zet er een lap overheen. En zeker niet. Maar als je nou een lap pakt die heel nieuw is, dus nog nooit gewassen is of wat dan ook, dan en je gaat hem een keer wassen, dan krimpt die lap op die oude stof. Dus die oude stof die krimpt niet, maar die lap wel. Nou, die scheurt dan meteen de hele oude stof kapot. Dus dat gaat onhandig. Jezus die gebruikt dat beeld. En dat is ook voor jongeren, ja, heel eerlijk gezegd voor de ouderen onder ons ook. Misschien ook wel een beetje pijnlijk beeld, maar ook wel heel uitdagend. Want jongeren, jullie mogen niet gebruikt worden om de kerk te repareren. Pardon? Ja. Kijk, een jong iemand bruist, dat hebben we net gezegd. En wij ouderen vinden jongeren ook altijd onredelijk. En je denkt niet goed na en al dat soort dingen hoor je dan. En je wil gewoon leven, je bruist aan alle kanten. En je hebt nu gemerkt dat Jezus' liefde ook die kant op gaat. Dus nou, dat wil je gewoon graag. En de oude kerk, die is langzamerhand aan het sterven. Gewoon de oude vormen, de oude gebruiken, ook zoals wij kerk zijn, dat begint langzamerhand te sterven. We hopen dan natuurlijk dat jullie dat overnemen en dat je die oude kerk weer gaat Moet je niet doen. Dat moet je gewoon niet doen. Want die oude kerk kun je niet repareren met een jonge lap. Dat gaat niet. Dan moet er weer een nieuw kledingstuk. Dus de mensen in die oude kerk moeten nieuwe kledingstukken aan gaan trekken. Dat is iets anders. Maar dat is dus wat Jezus zegt. Je kunt niet vasten als de bruidegom er is. Want je moet namelijk een oud kledingstuk niet repareren met een jonge lap. En het mooie is dat hij dan meteen aan alle vasters vraagt. Hey, ben jij misschien je liefde kwijt dat je vasten nodig hebt om nog terug te denken aan je eerste liefde? Trek dan eens een nieuwe jas aan. In plaats van dat je dat gaat doen. Dat is voor de ouderen is dat wel begrijpelijk wat ik nu zeg. Vasten wil zeggen terugverlangen naar de tijd van je eerste liefde. Dat is ook schrikken dat je misschien na 40 jaar huwelijk bij jezelf denkt, ik wou dat ik de eerste liefde nog had. Dat is schrikken. En Jezus zegt dan tegen je, trek dan de nieuwe jas aan. Een nieuwe liefde. Dat is voor de ouderen is dat een heel mooi idee. Goed, dat is...